tot 15. Matthäus 6, de versen 5 tot 15. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet gelijk zijn de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, en zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want ze menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons genoegzaam brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Alleen nu. De tekst voor heden avond is het begin van het 13e vers van Matthäus 6. Het begin van het 13e vers van Matthäus 6. We lezen het woord Gods aldus en leidt ons niet in verzoeking. Meneer des Heren, tekst is genomen uit het allervolmaaktste gebed dat de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven en van waaruit het ook tot ons is gekomen. In de tekst vinden we het woord verzoeking. En is het heel merkwaardig dat dit woord dikwijls is opgevat als verleiding. Wanneer mensen van verzoeking spreken, dan vatten ze het op zoals het bijvoorbeeld ook nog in Rooms-Katholieke kringen dikwijls wordt weergegeven. Leidt ons niet in bekoring. En dan is het een verleiding. En daar heeft het zijdelings wel iets mee te maken. Maar dat is het toch niet helemaal wat hier bedoeld wordt. Verleiding. Wat is dit dat wij verleid worden, de juiste leiding missen. En van de weg die naar het door God bestemde doel leidt, waartoe God ons geroepen heeft om zijn kinderen te zijn, waarachtig mensen te zijn in het beeld Gods geschapen, als we daarvan afwijken. En de verleiding komt meestal hierop neer, dat het geluk, datgene wat ons gelukkig maakt, ons voorgesteld wordt op een onjuiste en een onware wijze. Ieder mens zoekt naar geluk. De Socrates die heeft de menselijke handelingen willen verklaren allemaal te zoeken naar geluk. Misschien is dat voor wel te bestrijden. Ook mensen die hun eigen ondergang zoeken en hun vernietiging. Maar ook dan zou je ervoor kunnen pleiten dat ze in die ondergang, of hun niet meer zijn, hun geluk zoeken. Om bijvoorbeeld van de moeilijkheden af te zijn. Nu is het zo, als er van verleiding sprake is, dat men iets voor geluk aanziet, wat uiteindelijk geen geluk is. Dat is de verleiding. En het kan ook zo zijn dat het een tijdelijk geluk is, dat uiteindelijk leidt tot een groot ongeluk. En je hebt mensen die niet in het geluk geloven, die zeggen dan liever maar dat zeer beperkte tijdelijke geluk en er steeds maar nieuw zoeken, als helemaal geen geluk. Hoe het ook zij, verleiding komt naar voren waar de mens het geluk aan de verkeerde kant zoekt. En dat is eigenlijk altijd weer in de zonde zo. Dan zoekt de mens het geluk aan de verkeerde kant. Denkt dat hij het geluk bereikt. En het is het eigenlijk niet. Een mens kan verleid worden door allerlei dingen en kan tot de verschrikkelijkste dingen komen. En er zijn mensen die de verleiding voelen opkomen en die daar met alle geweld tegen strijden en die er toch in meegenomen worden. Inderdaad is het spreken over verleiding een heel belangrijk iets. Vele mensen, wij allen, worden op zijn tijd verleid. Omdat we misleid zijn. En soms laten we ons misleiden. Soms treden we er niet meer tegenop. En wat is het dan toch? Wat zoeken de mensen daar? Verleiding kan op alle listige manieren ons voorgetoverd worden. Maar hoe aantrekkelijk het ook is en hoe nuttig, ook van pastoraal, of van pastoraal opzicht gezien, hoe nuttig het is om over verleiding te spreken. Het gaat hier niet om een onderwerp te behandelen. Het gaat hier altijd weer om, en dat is het belangrijke, juist van de prediking, die daarin onderscheiden wordt van alle mogelijke lezingen en alle mogelijke uiteenzettingen, dat het gaat in de eerste plaats om de tekstverklaring. Nu staat er hier in deze tekst een woord dat beter weergegeven kan worden, niet met verleiding en ook niet met bekoring, maar met beproeving. Het gaat om de beproeving. Bijbel, vind je dat woord beproeving steeds weer terug. Wat is eigenlijk in Bijbelse zin de beproeving? Wanneer wordt een mens nu beproefd? In eerste plaats geldt dat woord beproeving niet zonder meer, als je het Bijbelse woord neemt, voor alle mensen. Beproeving is vooral iets wat in het leven naar voren komt van mensen die geloven. Ik moet het niet zo algemeen zeggen. Ik mag wel zeggen van kindergods, of nog beter gezegd van Bijbels zonen en dochteren van God. Zo worden in de Bijbel de gelovigen genoemd. Een nieuw geslacht wordt verwekt door de Heilige Geest. De eerste die verwekt is door de Heilige Geest is de Heer Jezus, de schoot van Maria. En degene die in hem geloven, die hebben dat geloof niet door redenering en dergelijke dingen meer. Maar die zijn opnieuw, dat wil zeggen, van bovenaf geboren. Nu, als dat in je leven komt, dan openbaart zich dat in een, ja, in wat de Bijbel geloof noemt. En geloof, dat is niet Bijbels gezien het aannemen van een aantal waarheden die je niet kunt bedenken en die je niet kunt beredeneren, die je zelf niet kan aanvoelen of een beetje kunt aanvoelen. Het aannemen van waarheden hangt er wel mee samen, maar is niet het wezenlijke van het geloof. Het geloof, dat is een uiterst persoonlijke verhouding, namelijk het Bijbelse woord geloof, dat betekent eigenlijk vertrouwen. En vertrouwen is een zaak die onmiddellijk samenhangt met een bepaalde band tussen personen. Namelijk de band van de liefde. Wie kan zeggen wat liefde is? Men kan daar pogingen voor aanwenden, maar die stranden toch allemaal. We kunnen wel enkele kenmerken noemen. Het kenmerk van liefde is het vertrouwen. Als je iemand lief hebt, dan is de eerste voorwaarde dat je hem vertrouwt. En het geldt tussen God en mens in de eerste plaats. De liefde Gods die op de mens gericht is, die kan beantwoord worden in een vertrouwen. En het is zelfs zo in de Bijbel, hoewel het niet van dezelfde orde is, het is nooit een correlatie zomaar op zichzelf. Het is nooit maar zo een partnerschap tussen God en mens, maar het is veel meer de verhouding van de leenheer tot de vazal, van de vorst tot de vazal. Maar daarin kan toch de vertrouwensverhouding van de liefde zijn. En dat is heel duidelijk. Maar het is niet alleen zo dat in de band met God, in de geloofsband, dat daar een vertrouwen is van de mens in God, maar het merkwaardig is dat het ook steeds weer in de Heilige Schrift erom gaat dat God vertrouwen heeft in zijn kinderen. En nu komt de grote moeilijkheid hierin. U zult zeggen, maar is daar reden voor dat God vertrouwen in de mens heeft? Toch is het nodig in een liefdesverhouding dat het vertrouwen er van weerskanten is. Anders dan kun je het eigenlijk geen liefde meer noemen. Dan kun je hoogstens spreken van een medelijden en een erbarmen, en daar kan het mee beginnen. Maar God wil het zo hoog stellen dat de mens die in hem gelooft, niet alleen maar de dienstknecht en de dienstmaagd is, maar het kind, zoon, de dochter, zoals ik reeds zei. En als het zo hoog staat, als het zoiets ontzaglijks is, dan is de bedreiging er ook. Ach, broeders en zusters, waar komt nu in deze wereld het donkere en het duistere en de aanvechtingen en de gevaren naar voren bij het waardevolle, bij het verhevene? Het meest verhevene is in deze wereld het meest kwetsbaar. En daarom de liefdesverhouding tussen God en mens, die geloof genoemd wordt, die is misschien, omdat het tot het allerverhevenste hoort, het meest kwetsbaar in deze wereld. En de donkere machten richten zich altijd het meest daarop waar de liefde zich openbaart. Dat is in het geloof, in de verhouding van God en mens. Daar richten de donkere machten zich altijd op om het te bestrijden. En het is eigenlijk ook zo in die verheven verhouding van man en vrouw. De donkere machten hebben daar misschien de verschrikkelijkste dingen in deze wereld uitgewerkt. Maar nu, wat betekent het woord beproeving? Broeders en zusters, de liefde, die kan beproefd worden. En hoe wordt de liefde beproefd? Als het vertrouwen in degene die men lief heeft, als het vertrouwen daarin aangevallen wordt. En het is verschrikkelijk als dat vertrouwen tot wankelen wordt gebracht. En als tenslotte dat vertrouwen bezwijkt. Dat is een verschrikkelijke mogelijkheid die er altijd is in de verhouding van de liefde. En op grond van wat? Waar wordt nu het vertrouwen van de liefde aangevochten? Ach, broeders en zusters, dat kunnen we al zien in een menselijke verhouding. Als twee mensen veel van elkaar houden, maar één of beide aanleiding geven tot vermoedens van wantrouwen. Ja, dan is het niet zo dat het wantrouwen direct is. Mogelijkheid is er gekomen. Maar er kunnen dingen in het leven gebeuren van twee mensen die van elkaar houden en waar de een de ander iets aandoet, waardoor die toch grote moeite heeft om te volharden in de liefde. Er zijn omstandigheden waarin dat vertrouwen toch wel heel, heel erg beproefd kan worden. En dan zie je soms dat mensen het volhouden en dat ze er doorheen komen. En het is dikwijls zo dat als die moed en die kracht er is, dat de band van de liefde ook kan blijven en gehandhaafd worden. Maar nu wordt hier gesproken van beproeving. Een beproeving, een verzoeking, die beproeving is, van de mens, namelijk zo De beproeving is daar waar het vertrouwen beproefd wordt. En met het vertrouwen in de liefde tot de ander. En nu komen we dadelijk op het punt. Hoe kan een mens nu aangevochten worden in zijn vertrouwen in God? Kan dat nu? Nu, broeders en zusters, ik geloof dat het in niemands leven zo is, dat er niet eens vragen zijn opgekomen. Hoe kan het? Hoe kan dit gebeuren? Als God er is, niet alleen er is, niet bestaat, want bestaan van God, om dat te ontkennen, dan moet je wel een grote dwaas en benepen zieke geest zijn. Atheïsme, heeft een vooraanstaand psychiater gezegd, en niet dat ik mij daar nou zo gemakkelijk op beroep, maar soms zeggen psychiaters toch ook nog wel eens aardige dingen. Het is zo dat een groot psychiater heeft gezegd dat atheïsme, hij laat in het midden of God bestaat of niet, maar dat atheïsme toch altijd een ziekte van de psyche is. Goed, of men dat nou modern duidt of niet, maar in ieder geval de oudheid bestond er eigenlijk in die zin geen atheïsme. Wat we in de psalm vinden, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat betekent iets heel anders. De dwaas zegt niet in zijn hart dat God niet bestaat, de dwaas in Israël, maar de dwaas in Israël die zegt, God bestaat wel, maar hij is niet hier. Hij is er niet. Hij is niet bij ons. Hij trekt zich van niets aan. Dat zegt de dwaas. En de dwaas die trekt een conclusie uit een beperkte ervaring. Hij zegt, een dwaas zegt, die dingen die gebeuren in de wereld, de dingen die in ons leven gebeuren, die zijn zo dat je onmogelijk kan veronderstellen als God bestaat, dat hij zich ermee bemoeit. Er gebeuren zulke vreselijke dingen. En dan moet je dat niet op een afstand zien en stileren. Want als je op een afstand staat, een mens heeft een dichterlijke geest, kun je het allemaal mooier maken. Maar als je op de feiten gedrukt wordt, dan zijn er zoveel dingen waarvan je toch op zijn gematigst uitgedrukt kunt zeggen dat je niet met je verstand en zelfs niet met je gevoel het verband kan herkennen van die vreselijke feiten en de nabijheid en de leiding God. Dat zal niemand kunnen ontkennen. Er zijn ontzaglijk veel dingen in het leven die onmiddellijk in verband kan brengen met goddelijke beschikkingen, waar je dankbaar voor kan zijn. Wie zit hier die in zijn leven kan zeggen, ik heb nooit gemerkt dat God zich met mij bemoeid heeft. Dat hij dingen heeft gedaan in mijn leven van uitreddingen, van troost, van wonderlijke dingen. Die kun je noemen. En die kun je ook om je heen zien. En dan kun je natuurlijk altijd over de interpretatie praten. En dikwijls is het zo duidelijk dat alleen buitenstaanders aan de interpretatie kunnen twijfelen. Maar er is zo ontzaglijk veel wat je niet in overeenstemming kunt brengen. Voor je gevoel niet, ook voor je verstand niet, met de leiding Gods. Maar, broeders en zusters, als dat zo is, dan behoeft dat helemaal nog niet een aanvechting te zijn van het vertrouwen in God. Want het kan toch zo zijn dat iemand zegt, ja, dit begrijp ik helemaal niet. En ik kan in de verste verte niet beseffen, niet begrijpen waarom dit zo gebeurt zoals het gebeurt. Maar op grond van een andere kennis die ik in de omgang met God heb, zoals ik hem heb leren kennen in zijn woord, zoals hij zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus, op grond daarvan is mijn vertrouwen niet geschokt, hoewel ik weet, ik heel goed weet, dat ik het verband niet kan leggen van deze vreselijke en gruwelijke dingen die er in de wereld zijn, is mijn vertrouwen in God niet geschokt, want ik ken hem van elders. Ik heb hem meegemaakt. Ik weet iets van hem. Ik heb hem lief en daardoor ken ik hem en ik weet iets van de genade en van de liefde waarin hij tot mij is gekomen. Ja, broeders en zusters, dat is dat wonderlijke geloofsvertrouwen dat ook blijft als een mens het niet meer kan rijmen. En zegt, Heere God, ik begrijp het niet meer. En dan krijg je wel die geloofshouding en het mag dat je God vraagt waarom, of liever gezegd waartoe, dat je worstelt met God. En soms wordt het je wel eens duidelijk waarom de dingen zo geschieden zoals ze geschieden. En dan moet je ook oppassen dat je niet zelf antwoorden gaat geven om je lot te verklaren die niet de antwoorden van God zijn. Want veel mensen verwarren hun eigen wanhopige verklaringen met licht dat God geeft. Hoeveel dwaze verklaringen zijn er niet gegeven van het lijden in de wereld en van het lijden in het leven. En ik vind dat onder het pastoraat, als je met mensen spreekt, altijd de moeilijkste dingen. Als je ziet hoeveel mensen zich met drogredenen overeind houden en zeggen, het was daar goed voor en het was daar goed voor dat me dat overkwam. En dan voel je eigenlijk in de ogen, zie je vaak, de gekunstelde straling die er soms uit ogen komt. En dat is dan zo ontzettend verdrietig. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel iets anders. Dat God inderdaad licht kan geven. En op vragen kan antwoorden. En het je soms later, jaren later, veel duidelijker wordt waarom het zo gebeurde. Maar broeders en zusters, als je nu ophoudt, dan laat je de mensen toch wel helemaal in de kou staan. Dan is dat gepraat dat soms zo stichtelijk kan zijn en wat ook zo troostvol kan zijn, dat men voor alles een verklaring kan hebben. En dat als je die verklaring niet hebt, maar je zegt je kunt op de hemelse Vader vertrouwen, maar broeders en zusters, dat gaat tot een zekere hoogte. En de verwerking van al die dingen, ook als je de verbanden met Gods leiding niet meer kunt begrijpen en niet meer kunt aanvoelen, het vertrouwen dat dan blijft, dat hangt af van een genade die je gegeven is, van een ervaring die is meegegeven, en daar kun je de hele tijd op teren. Maar dat is nog niet. Dat is het begin van de beproeving. Laat ik het zo voorzichtig zeggen. Ik wou eerst zeggen dat het helemaal de beproeving nog niet was. Maar ik geloof dat het wel een begin is. Enig vermoeden heb je ervan. Maar het is nog maar het begin van de beproeving. De beproeving kan verder gaan. Kan zo zijn, broeders en zusters, dat je ervaring en de troostvolle genade die je gekregen hebt, dat daar ontzaglijk veel van gevraagd wordt. Heel, heel veel. En dat je voelt dat ook de krachten die je gekregen hebt, de geestelijke krachten, dat die aangetast worden. Dat het steeds en steeds moeilijker wordt. En dan denk je aan die tijden dat je zo blij was. En dat je directe antwoorden kreeg. En dat je als het ware overmoedig het lot tegemoet ging. En zelfs de ongelukkige en de moeilijke dingen en de tegenslagen. Maar het gaat verder. Het kan steeds verder gaan. Je hebt soms steeds minder tegenweer. Aanvechtingen kunnen zo groot zijn. Je kunt zulke vreselijke dingen zien. Je kan zoiets meemaken, al is het een enkel. enkel feit. Je zegt, is dit één feit wat hier gebeurt, is dat waard? Al wordt het straks goed gemaakt. Oh, een mens kan tot zulke vreselijke dingen komen. En dan denk eens in de beproeving die aan Job is opgelegd. Ja, hij hield stand toen hem alles ontnomen werd. Hij bleef zelfs groot, grandioos overeind staan. Toen hem alles werd afgenomen, zelfs zijn dierbare kinderen. En wat misschien nog erger was, het wantrouwen en het misverstand en de miskenning van zijn vrouw. Maar hij bleef stand houden. Maar de Satan mocht verder gaan en zijn lijf aantasten. O broeders en zusters, het lichaam, het is zoiets belangrijks. Denk niet dat je het kan kleineren. Als het in je lichaam komt, wat kan een mens zijn geestelijke reserves aangetast worden? Zijn lichaam aangepakt. Als het steeds verder afgebroken wordt. Als er steeds meer aan. Het is zoiets belangrijks. Denk niet dat je het kan kleineren. Als het in je lichaam komt. Wat kan een mens zijn geestelijke reserves aangetast worden. Als zijn lichaam aangepakt wordt. Als het steeds verder afgebroken wordt. Als er steeds meer aanvallen op gedaan worden. Wat kan het brein, wat kunnen de gedachten, wat kan het allemaal vertroebeld worden. En het kan steeds verder gaan. Maar er blijft in het hart, soms als de geestelijke ervaring gaat bezwijken, dan is er nog altijd de hoop op de verandering, de hoop op de toekomst. De hoop dat God het heel anders zal doen en dat je het helemaal misvalt. Maar, broeders en zusters, hoe lang houdt een mens het vol in deze beproeving? Als het je huid aantast, als het je leven aantast, als alles wat je dierbaar is aangetast wordt. En als dan die hoop gaat wankelen. En als dan het vreselijk ogenblik komt, dat het je ingefluisterd wordt, die hoop van je, dat was ook niets anders dan een fantasie om je overeind te houden. O, broeders en zusters, als de hoop weggenomen wordt, dan is het een schudden, een ziften, als dat laatste gaat verdwijnen, dat je er niets en niets meer van ziet. Dat is beproeving. Beproeving in de Bijbelse zin van het woord. Dat behoort tot het verschrikkelijkste wat er is. Dat betekent dat het godsvertrouwen zo aangevochten wordt en er geen enkele steun van verkwikking van de ervaring van een betere omgang en ervaring met God overblijft. En heeft de Heer Jezus heeft ons leren bidden. Mensen spreken zo gemakkelijk over de beproeving. De Heer Jezus heeft ons leren bidden, leidt ons niet in verzoeking. Dat is iets heel merkwaardigs. De meeste mensen zeggen dat de Satan en de boze machten een mens in de verzoeking brengen. Maar volgens dit woord van de Heer Jezus is dat niet waar? De Satan kan er dienst bij doen. Zoals de Satan bij Job dienst heeft gedaan. Maar het is uiteindelijk de Heer God geweest. Die toch, en ik zeg het misschien beperkt. Die de verantwoordelijkheid daarvoor heeft genomen. Want het blijkt dat de Heere God de leiding heeft. De Satan mag geen stap verder gaan dan de Heere God toestaat. Hij mag wel tenslotte het lijf van Job aantasten, maar hij mag hem niet doden. En dan kan de Satan hem ook niet. O, broeders en zusters, is dat niet het vreselijkste om te weten dat het niet de Satan is die in die uiterste verzoeking brengt, maar dat het God zelf is naar de bede van de Heer Jezus. Maar wat houdt die bede in? Die bede houdt in: leid ons niet in verzoeking. En dan voelt u wat verzoeking is. Verzoeking, beproeving is in die toestand terechtkomen waarin geen enkele verkwikking van de ervaring van de nabijheid Gods, van de zegen Gods en de genade Gods overblijft. Dan zegt de Heer Jezus: je mag daar om bidden aan de hemelse Vader, dat je dat laatste, dat je dat niet zal overkomen, dat het zo ver met je komt, dat je zo afgebroken wordt, dat je geen enkele verkwikking meer hebt. Want dan, ja dan, wat kan dan het geloof en het vertrouwen bewaren? Stort dan niet iedere mens in. We mogen daarom bidden. En het is eigenlijk dezelfde bede als: geeft ons heden ons genoegzaam brood. Wat houdt het nou in? Dat is niet alleen dat je genoeg te eten hebt iedere dag. Dat is het ook. Dat is uitermate belangrijk. Maar de bede: geeft ons heden, zoals er letterlijk staat, vandaag, je denkt niet vooruit, vandaag ons genoegzaam brood. Wat is genoegzaam brood? Dat is dat je zoveel krijgt aan genade van God, dat je geloof en je vertrouwen in hem niet bezwijkt. Dat is het genoegzame brood. Dat is voor ieder ander. Het was voor die man die het opgegeven had in een concentratiekamp dit, dat hij buiten het kamp een vogel hoorde fluiten. En dat hij wist dat niet alles duivels was. Er zijn zoveel dingen waarin het nog tot de mens kan komen. Maar als die laatste vogel ophoudt te fluiten, dan is het een donkere nacht. Zo enkele aangevoeld, enkele heel indrukwekkende geesten. Denk bijvoorbeeld aan het einde, laatste deel van de tweede symfonie van Mahler. Mahler die vogel, die laatste vogel, voor de ondergang van de wereld, die nog fluitert, zo aangrijpend in die symfonie is uitgedrukt, voordat dat komt, dat Auferstehen, weert toe mijn staub nach Kutzerhu. Dat, ik noem het maar even, tussendoor om even, mensen, en dat hoeft niet iedereen, maar er zijn sommige mensen die voor zulke dingen bevattelijk zijn, om, je kunt soms het dan beter uitdrukken, maar het laatste, dat zijn grenzen, waarin het laatste kan verdwijnen. Nu zegt de Heer Jezus dat wij erom mogen bidden dat we daar niet in terechtkomen. Dat de Heere God ons met welke vertroosting dan ook toch blijft vertroosten. En dat wij ook beschikbaar mogen zijn om voor die ander de vertroosting te brengen op het juiste ogenblik. Want dat is het belangrijkste in het leven. Je kunt honderden weldaden doen. Je kunt honderden goede dingen doen. Die eigenlijk van niet eens zoveel betekenis zijn. Die zijn van de meeste betekenis. Dat je net dat laatste geeft, waardoor iemand niet ten val komt. Niet zo aangevocht wordt dat hij niet meer overeind blijft. Gemeente des Heren, wij mogen daarom bidden. Maar op grond van wat kunnen wij bidden dat ons dat laatste bespaard wordt van die vreselijke beproeving waarin geen enkele verkwikking meer is. Hierom, gemeente, omdat God niet iedereen, ja slechts weinigen, leidt in de verzoeking, in die verschrikkelijke beproeving. Let u maar op. En in die dagen, na die dagen, Genesis 22, verzocht God Abraham. En hij zeide: neem uw zoon, uw enige, die ge lief hebt, en offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal, ten brandoffer. En zij beiden gingen tezamen. Abraham gehoorzaamt, gaat, en de jongen draagt de takkenbos. En ze gaan hoger, steeds hoger. En het ogenblik komt dat de jongen uitgestrekt ligt op het hout. En dat de vader het mes moet opheffen om de keel van het eigen kind af te snijden. Ja, dan komt het. De engel des Heren. Maar het heeft er iets van, gemeente. Het heeft er iets van wat Dostojevski heeft meegemaakt. Ter dood veroordeeld, geblinddoekt, de geweren op hem gericht, en op het laatst, op dat ogenblik, gratie krijgen. Het is er naar. Het is verschrikkelijk wat Abraham heeft doorgemaakt. En Job, het is niet voor iedereen. God dank niet. Het is niet voor iedereen. Wij mogen bidden: leid ons niet in verzoeking. En de Heer Jezus geeft het ons op de lippen. En het is de troost dat God een dergelijk gebed verhoort om zijn naams wil. Ik probeer u uit te leggen waarom God dit gebed verhoort. Want wat Abraham heeft gedaan, dat is vreselijk. Maar het laatste is niet gebeurd. Hij heeft niet gesneden. En het kind is gered en er is een offer. De Heere zal het voorzien. Hij heeft het vertrouwd. Hij kende zijn God. En heeft tot het laatst toe is hij zijn God blijven vertrouwen. Hij heeft zijn God niet losgelaten. Maar het kan erger, gemeente. God heeft mensen uitverkoren om die hel, om die verschrikking, om die door te maken, om het ongedaan te maken. Er zijn toestanden in de schepping door de zonde die zo God verlaten zijn, maar in de macht van de boze zo groot is. En er kunnen mensen in terecht komen. En het is een diepe put. Dat is een afgrond die zuigt met een verschrikkelijke kracht. En hoe kan die afgrond van die vernietiging, hoe kan die bedwongen worden, die helse afgrond? En dat is het niet aan. Dat is het werk Gods. God wil die afgrond verlichten. God wil die verschrikking, waarin de volstrekte beproeving is, wil God verlichten, en hoe dan ook. En daar heeft hij dan enkele uitverkorenen voor. Een volk dat bijzonder lijdt. Maar dan is het nog niet in absolute zin. En Abraham, de vader van dat volk en van alle gelovigen. En dan eindelijk, er wordt onze geschiedenis verteld van Job, die de uiterste beproeving moet doormaken. En die geen enkele verkwikking meer krijgt. Maar wie is Job? Job is Israël. En Israël kan alleen maar Israël zijn. Met zijn Messias, zijn koning. Er is er maar één die in de volstrekte, absolute zin in de verzoeking geleid is. U leest het als de Heer Jezus gedoopt is door Johannes en de geest des Heren op hem afdaalt. Dan staat er en terstond dreef de geest, de Heilige Geest, hem uit naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Om verzocht te worden door de duivel. De woestijn, wat is dat? De woestijn is het teken van het ontberen van alle troost, van alle verkwikking. Het woord woestijn is eigenlijk letterlijk in de tekst verlatenheid. Geleid worden, hij werd geleid in de verlatenheid. Dat staat er. Woestijn, dan denken we altijd nog aan iets anders. Het gaat hier wel om een woestijngebied, maar het woestijngebied is alleen maar teken van de volstrekte verlatenheid. Hij wordt geleid in de verlatenheid, in de Godverlatenheid. Daar wordt hij ingeleid. 40 dagen lang. Getal van deze aarde, het getal van de beproeving is 40. Israël, 40 jaar in de woestijn. Getal van de beproeving. 40 dagen tart de reus Goliath, de slaglinies van Israël, totdat David komt. 40, beproeving, verlatenheid, van de duivel verzocht, maar door God erin geleid. En hij houdt stand. Het is een teken, dat hele leven in deze wereld gaat verder van de Heer Jezus. En het is in de woestijn, hoe lang moet ik u nog verdragen? En eindelijk aan het kruis is er uitroep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten eigenlijk? Waartoe hebt ge mij verlaten? Wat is het doel? Wat is uw bestemming? En dan ziet u dat hij staande blijft. Geen enkele verkwikking. Wat is Godverlatenheid voor Jezus? Dat is dat er geen enkele ervaring meer over is van enige verkwikking van de hemelse Vader. Het is in Gethsemane bijna zo geweest. Maar daar kwam in Gethsemane kwam de natuur te hulp, de menselijke natuur. Als ons organisme te veel lijkt, dan vallen we flauw. Dan verliezen wij ons bewustzijn. Als een natuurlijke narcose. Maar dat wordt de zoon des mensen in Gethsemane niet toegestaan. Vandaar dat die engel komt om te verkwikken. Niet om hem te helpen. Maar alleen om zijn lijden veel groter te maken. Daarom komt die engel. Want de natuur had medelijden. De natuur wilde hem nog helpen. In een natuurlijke narcose. Engel rukt hem eruit. Hij moet het blijven dragen. Tot het uiterste toe. En dan wordt hij gevoerd naar de kruisheuvel. Dan is het daar. Alles wanhopig is. En alles spot. Vanuit de verbijstering. Omdat ieder teleurgesteld is. En zelfs de moordenaars hem honen. Die naast hem hangen. Dan is het mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Waartoe hebt ge mij verlaten? En dat betekent niet, waarom heeft God mij verlaten? Want dat is een losmaken van God. Het gesprek, de omgang, het vertrouwen in de hemelse Vader en in zijn eigen messianiteit, verlossingskracht, blijft gehandhaafd. Want hij zegt niet, waar is God? Waarom heeft God me verlaten? Waarom hebt gij me verlaten? Het gesprek blijft. Het is open. De band blijft. De ervaring van de nabijheid Gods is weg. Maar er is iets wat ver boven de ervaring uitgaat. Dat is de liefde en dat is het vertrouwen. En er is er één geweest die dat in absolute kracht en sterkte heeft gehad. Dat is er eigenlijk, broeders en zusters, maar één. In de volstrekte zin in de verzoeking geleid door God zelf. Er zijn er wel die door God geleid worden, zoals Abraham, er vlakbij. Dat is zo. Er zijn van die uitverkorenen die er vlakbij komen. Er is er maar één in de volstrekt absolute zin. In die verlatenheid. In die woestijn. En daarom, gemeente, is er geen hopeloosheid meer. Want daarin kan niemand meer terechtkomen. Omdat er altijd één is voorgegaan. En uw broeders en zusters die heel erg lijden. En die misschien mensen kennen die erg lijden. Wij mogen bidden. Leid ons niet in verzoeking. Het is nodig dat God mensen in verzoeking leidt. Hij heeft er zijn eigen zoon naartoe geleid, opdat de kolkende afgrond, waarin alles vernietigd zal worden, verlicht zal worden. God sprak toen de duisternis op de afgrond was. Daar zij ligt, dat is op Golgotha gebeurd. En daardoor is de duisternis is overwonnen. En is het zo dat de duisternis het licht niet heeft kunnen verzwelgen? Dat kan, omdat God hem in de volstrekte beproeving heeft gezonden. En hij heeft de beproeving glansrijk doorstaan. Daarom is hij opgestaan uit de doden. En wat betekent dat dan? Gemeente, het betekent dit. Dat het lijden in ons leven kan zijn. En dat ons veel ontnomen kan worden. En dat ons vertrouwen beproefd kan worden. Maar wij hebben veel genade. We hebben lang op kunnen teren. Maar het kan steeds verder gaan. En dan blijft één ding over. Dat we weten dat er één ons is voorgegaan. En als er nu mensen zijn die heel erg lijden, die het helemaal kwijt zijn, dan mogen die weten dat zij horen tot de uitverkorenen die het dicht staan bij hem en die het hoogste zijn in het koninkrijk Gods, omdat ze iets van de resten van de verdrukkingen van Jezus, zoals de apostel Paulus zegt, in hun vlees dragen. Maar laat niemand denken dat als hij in het uiterste komt, dat God hem in de volstrekte beproeving leidt. Er is altijd één die in de absolute zin is voorgegaan. En hoe dieper het lijden is, hoe dichter een mens bij hem is. En nu spreek ik over die enkele, die bijzonder verkorene, die toch, ondanks alles, door God worden geroepen om dienaren te zijn, die heel erg dicht verwant zijn met zijn zoon. Maar wij, gemeente, wij mogen in het algemeen bidden. Leid ons niet in verzoeking. Op grond van wat? We verdienen het toch? Zijn wij zo goed? Hebben wij dat vertrouwen? Is onze liefde zo groot om de liefde van God te beantwoorden. We mogen het alleen zeggen op grond daarvan dat Hij, Jezus, in absolute zin beproefd is geweest. De woestijn, de verlatenheid is ingegaan, de Godverlatenheid, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. En daarom mogen we het bidden. Op grond daarvan mogen we het ontgaan, het laatste. En als er dan ogenblikken zijn dat u denkt dat het erop lijkt, weet dan, het is niet zo. U bent niet er alleen. Er is één die er verder is ingegaan en die de beproeving zo heeft doorstaan dat wij overeind kunnen blijven. En dat wij gespaard worden voor het laatste en verschrikkelijkste wat beproeving is. Want dat is de hel van de volstrekte verlatenheid. En de Heer Jezus heeft voor ons de hel overwonnen. Dat maakt het leven totaal anders. En dat betekent, als het erop gaat lijken, dat we toch weten dat er een verkwikking is. En dat er toch iets anders is. En dat in Hem en verbonden met Hem de opstanding ook zeker is en zal zijn. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 72, het tiende vers, Psalm 72, vers 10. Ik mag u verzoeken daarbij te blijven zitten. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.